Welkom bij de podcast Het Dilemma van de PM'er. Ik ben Rob.
Ik ben Anke. En wij zijn beide werkzaam binnen Spring Kinderopvang. Iedere aflevering bespreken we aan de ronde tafel een dilemma met een expert uit onze praktijk.
Ja, het werd weer tijd voor een nieuwe podcast.
Precies.
Maar deze keer geen dilemma.
Nee. Feest.
Feest. Want Spring bestaat 50 jaar.
Yes, yes.
En we hebben in juni een hartstikke leuk feest gehad.
Ja.
En daar hebben wij allemaal opnames gemaakt.
Opnames van sprekers die dag ook een lezing hebben gegeven. Althans, een aantal ervan.
Ja, die hebben we bij ons voor de microfoon gehaald.
Yes.
En daar hebben we hele leuke gesprekken mee gehad.
Ja, ja, zeker.
En daar gaan we vandaag op terugblikken.
Ja, zodat jullie nog een beetje kunnen nagenieten van, de lezingen die gegeven zijn en de interessante onderwerpen. Maar voordat we daaraan beginnen, natuurlijk ook nog even
een terugblikje op het feest.
Terugblikje op het feest. Wat kun jij mooi zingen, Rob?
Ja, jij ook. We hebben echt ongekende talenten. Dus waarschijnlijk is dit onze laatste podcast, want we gaan een zangcarrière beginnen.
Ja.
Nee.
Nee, hoor. Nee, het was natuurlijk, ik vond het een topdag.
Het was een hele leuke, ontspannen dag met allemaal goede sprekers.
Ja, en fijne sfeer.
Ja.
Mensen die lekker buiten in het zonnetje een drankje deden, elkaar weer opzochten. Collega's van lang geleden die elkaar weer eens gezien hebben.
Ja.
En dan natuurlijk s'avonds het feest nog met de karaokeband. Nou, ik vond het een geslaagde dag.
Vond ik zeker ook, ja.
Dus Spring, dank voor het mooie feest.
Ja.
Maar dan nu inderdaad het serieuze gedeelte.
Ja.
De sprekers. En een van de eerste sprekers die wij... Nou ja, het was de eerste spreker die wij aan de microfoon kregen. Was Rick Ploemen.
Mm-hmm.
En hij is met ons in gesprek gegaan over mannen in de kinderopvang en diversiteit. Eerlijkheidshalve moeten we erbij zeggen, Rick was onze eerste gast. We moesten nog een beetje... Hoe zeg je dat, Rob?
We moesten er nog een beetje inkomen.
Ja, we moesten nog een beetje inkomen.
Dus als je denkt van, goh, dit verloopt soms wat chaotisch.
Dat kan kloppen.
Dat klopt, ja.
Maar niettemin, heel interessant onderwerp en een ontzettend leuke gast. Dus laten we beginnen met, denk ik, hè, met de eerste spreker. En dat is Rick Ploemen.
Nou, ik ben Rick, ik ben man. Ik heb gewerkt als man in de kinderopvang. Als leidinggevende, als pedagogisch coach. Helaas dat stukje achter me gelaten, verder gegaan in mijn carrière. En ik werk nu in het mbo. Daar als docent om jullie toekomstig collega's op te mogen leiden.
Kijk, ja, dat is mooi.
Via die weg ook weer mannen en vrouwen binnen te halen voor het beroep.
Ja.
En komen er veel mannen op de opleiding?
Steeds meer, maar het is wel nog minimaal, absoluut. Net zoals het de afgelopen 10 jaar eigenlijk is geweest.
Ja.
Schommelen tussen de 1-5%, hè? Ja. Wat we al vaker hebben gehoord.
Ja. 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 Veel te weinig, hè?
Veel te weinig, zeker.
Ja.
Ja. Wat kun je iets zeggen over de voordelen van mannen die werken in de kinderopvang? Wat heeft het voor effect?
Ik zeg altijd, mannen in de kinderopvang, ze zijn er wel buiten de hekken, maar niet binnen de hekken. En ik vind het juist heel belangrijk, vanuit mijn eigen perspectief, als ik dat zo mag zeggen, dat er ook veel diversiteit is binnen de hekken van de kinderopvang. Want jullie hadden in je magazine, daar ga ik er ook heel mooi in refereren, een heel mooi verloop van de afgelopen jaren, hoe Spring is ontstaan. En je ziet daar een enorme professionaliseringsslag in. We kennen allemaal de wet IKK, innovatie, kwaliteit, kinderopvang. Dus het wordt steeds professioneler. En we zeggen ook in ons pedagogisch beleid, ik lees de 9 van de 10 organisaties terug, ieder kind mag zijn zoals die is, als individu. We richten ons op talentontwikkeling. Maar dan moet je dus ook diversiteit binnenhalen. En dan moet je niet blijven bij oude patronen die we kennen, zoals de structuur, de man gaat werken, de vrouw gaat opvoeden. En moeten we juist ook voor de jonge leeftijd, de 0 tot 6, waarin dat kinderen zich vormen voor de rest van hun eigen leven, voor het verdere leven, dat ze daaraan ook verschillende rolmodellen kunnen zien. Dat ze juist kunnen denken, hey, wie ben ik nu zelf? En wie loopt hier nu rond? En is het alleen maar vrouwelijk? Of is het juist die hele stoere man? Of is het die man wat hartstikke veel kletst? En wat zegt dat dan over mij?
Ja, ja. een mooi betoog om te komen werken in de kinderopvang,
ja,
denk
zeker.
Ik.
Ja, zeker. Ja.
Ja. Ja, en niet alleen voor de kinderen uit eigen ervaring. Ik denk dat het voor de teams ook ontzettend fijn is.
Zeker, ja. Ja.
Eerlijk gezegd kon ik die ene man waarderen die altijd te laat was. Want als hij er was, dan was er wat een hele andere dynamiek ook in het team. En dan was het niet van, oh, we moeten nu allemaal snel. Maar tranquilo. Dus die haalde de rust er wat in. Dus ook het werken in gemengde teams kan ook ontzettend fijn zijn voor een organisatie.
Zeker, ja. Heel herkenbaar.
Heel, ja. Ik heb zelf natuurlijk ook op de groep gewerkt. Ja. Dus dit herken ik heel erg.
Ja?
Ja.
Grappig.
Ja. Leuk, maar dat is alweer lang geleden.
Waar zit het hem in, denk je, Rick? Door de...
We hebben eigenlijk nu het verhaal erover dat kinderen alle voorbeelden mogen krijgen. Maar nu pak ik hem toch weer terug op richting de oertijd.
Ja.
Typisch mannelijk en typisch vrouwelijke. Vandaag de dag zeggen we dat mannen... die laten het wat losser en ook het risicovol spel. Dus eigenlijk ga ik hem dan weer heel zwart-wit... of beter gezegd blauw-roze benaderen.
Ja.
Ja. Ja.
Daar zit het hem gedeeltelijk in.
Ja, ook al een gedeelte. Want ik denk dat we zijn de generatie wat wel een korreltje achter ons kunnen laten... zodat dat pad achter ons verbreedt. Maar we kunnen niet nog volledig mee gaan maken... dat er 50% mannen in de kinderopvang zijn en 50% vrouwen.
Nee.
Ik denk dat me dat geen reëel beeld lijkt.
Nee.
Maar we kunnen wel het pad voor de generaties achter ons gaan verbreden.
Ja, zeker.
Ja, waar ligt het toch aan? Hè? Vraag ik me ook vaak af. Waarom mannen minder snel kiezen voor de kinderopvang?
Nou, diverse redenen die we ook vaker de afgelopen jaren hebben gehoord. Stukje financieel. Ja, vandaag de dag naar de supermarkt wordt steeds duurder.
Ja.
Huizen worden steeds duurder. Dus ik vind ongeacht man of vrouw dat we het beroep niet mogen onderschatten, hoor.
Ja, helemaal eens.
En dat het financieel ook echt gewaardeerd moet worden. Het is een hele jonge sector, een hele onstuimige sector... Soms.
Wat ik ook vaak merk is dat jongens of mannen in de kinderopvang dus echt toch vaak te vinden zijn op de BSO. Mm-hmm. De jongere kinderen vinden ze vaak wat lastiger. Tenminste, is mijn ervaring. Ik ben ze nog niet zoveel tegengekomen. Wel op de peutergroepen. En zelf ben ik ooit begonnen op de babygroep. Maar dat was eigenlijk best wel uitzonderlijk. Er komt gewoon niet zo heel veel voor. Misschien kun je daar iets over vertellen. Waarom kiezen ze eerder voor de oudere kinderen?
Oeh... Kijk, ik kan natuurlijk niet in andermans hoofd kijken. Hoor,
nee,
dat
maar over het algemeen. Of...
Nou, we hebben, nou, als een voorbeeld te noemen. We hebben laatst een bijeenkomst gehad. Daar zat een mannelijke collega van ons. Die werkt op het peuteraanbod. En die vertelde dat die door ouders nog wel eens wordt aangesproken. Van, nou, ik heb liever niet dat jij mijn kind verschoont. Mm-hmm. Als man zijnde. Wellicht dat dat ook een rol speelt in waarom mannen niet met jonge kinderen willen werken. Niet omdat ze de doelgroep niet leuk vinden, maar omdat ze die discussie niet...
Dat kan. En ik denk ook deels... om als voorbeeld te noemen, ik was met een vriendin laatst met de kleine op pad. Leuk naar zo'n kinderparadijs. hartstikke leuk. En ze vertelde van, goh, dit is eigenlijk nu al een hele leuke leeftijd. Zo lekker wat gaat kletsen. Dus ik vroeg van, was die babyleeftijd? Vond je dat dan niet leuk? Ja, was wel leuk, maar ik vind dit toch wel prettiger. En over het algemeen kiezen mannen dus voor kinderen die iets ouder zijn... in de professionele opvoedcontext. Maar in de thuissituatie heb je ook dat vader of moeder... de ene leeftijd leuker vindt dan de ander. En dat mag er ook zijn.
Precies.
Maar ik denk dat de denkpatronen ook weer van invloed zijn. Van, hey, vrouwen zijn verzorgend... Na de geboorte, hop, meteen het kleintje gaat op de borst van vrouw.
Ja.
In plaats van dat die man zijn shirt uittrekt en dat de baby daar naartoe gaat.
Ja.
Dus het zijn bepaalde rolpatronen die wij als maatschappij, als samenleving toch al jarenlang kennen.
Ja.
En zo ook met elkaar in stand houden.
Ja.
Dus wat we kunnen doen, haal een voorleesopa binnen wat ik schreef.
Ja.
Maar ga de dingen doen die eigenlijk opvallen. Want die ene man die valt nu nog op. Daarom zou ik ook altijd adviseren, cluster mannen. Als je meer mannen in de kinderopvang wil krijgen, zet ze dan op die ene locatie.
Okay.
En ik hoor ook wel eens vaker, ik heb 4 mannen, die ga ik spreiden voor 4 locaties. Mm-hmm. Want dan hebben we daar allemaal plezier van. Nou, ga ze bij elkaar zetten op één locatie, want dan gaan die mannen minder opvallen. Waardoor dat ouders het ook minder gaan signaleren of daar minder vragen bij kunnen gaan hebben. En nou goed, Uiteindelijk zou het leuk zijn als we dan ook meer mannen op andere locaties zouden kunnen krijgen.
Ja. Ja.
Maar zeker ook voor het behoud, zorg dat ze ook met elkaar kunnen werken.
Ja. Dat is een leuke.
Ja, dat is echt een goeie. Ja, ja. Daar zou ik zo niet over nadenken.
Ik ook niet. Nee. Ik zou ook eerder denken, oh, verspreiden ze, maar dan hebben we overal een man.
Ja. Ja. Ik zou ze bij elkaar doen. En uit eigen ervaring, toen ik werkte als leidinggevende in kinderopvang, op een gegeven moment ontstond daar in de vakantieperiode twee mannen die de hele locatie draaiden. En achteraf hadden we, dit waren twee mannen die de hele dag hebben gedraaid.
Ja.
Maar daar stonden wij totaal niet bij stil. De kinderen niet, de ouders niet, wij niet qua planning. Ja, niemand mooi. Niet. Ja. Maar dat kwam omdat we meerdere mannen op de locatie werkzaam hadden.
Ja. Dat vond ik ook zo mooi om te lezen in jouw stukje voor het Spring Magazine. Dat je zegt van de minderheid valt op. En we moeten er eigenlijk voor zorgen dat er geen, in die zin geen minderheid meer is. En dat doe je dus door mannen bij elkaar te zetten.
Ja. Ja. Jij gaat vanmiddag nog spreken hier.
Zeker.
Kun jij misschien kort vertellen wat je gaat vertellen?
Ja, tuurlijk. In een notendop. Ik ga het hebben over gender. Ik ga het gesprek aan. Dus ik zeg altijd, ik wil graag het gesprek aangaan. Dat doe ik straks ook. Ik ga nooit zeggen, dit moet je doen of dat moet je doen. Maar het gaat er juist om mensen aan het denken te zetten. Een stukje bewustwording te creëren. En dan hopelijk morgen uit die comfortzone te krijgen om het eens een keer iets anders te doen. En het werkt gewoon, wat mij betreft, rondom deze thematiek, werkt het niet om te zeggen, je moet dit aanpakken of dat aanpakken. Nee. Het verschilt weer per locatie. De ouders zijn anders.
Ja.
Is het een Phoenixwijk? Is het een hele gemêleerde wijk met andere culturen en normen en waarden wat erbij komen kijken? Dus we moeten er wel over na gaan denken een keer en bewust in gaan handelen. Dat gaat het verhaal zijn over het gebied van gender.
Oké.
Okay. Mooi.
Ja.
Ik ben heel benieuwd wat er uitkomt. Welke gesprekken daardoor gaan ontstaan. En ik hoop het terug te zien ook in, als we volgende week weer allemaal aan het werk gaan.
Ja, precies. Ja.
En dat het gesprek ook weer, dat jouw bijdrage van vandaag ook gaat zorgen dat we intern dat gesprek ook gaan en blijven voeren.
Juist. Juist. Communicatie is altijd belangrijk.
Ja.
Ja.
Als je het mij vraagt binnen de organisatie.
Ja, heel belangrijk. Rick, dankjewel. Leuk dat je aan wilde sluiten. Succes vanmiddag.
Bedankt voor je input.
Ja.
Graag gedaan.
Okay.
Nou, dat was ons eerste gesprek.
Ja, leuk.
Ja, heel leuk. Maar we hebben meer mensen voor de microfoon gehad.
Ja.
En we gaan nu luisteren naar een fragment wat we hebben opgenomen samen met Wilma van S.
Ja. En Wilma van S vertelt over welbevinden en betrokkenheid.
Een heel belangrijk onderwerp in de kinderopvang.
Ja. Ja. Basis, hè? Daar gaat het om.
Ja.
Ontwikkeling ontstaat pas als kinderen zich veilig voelen en prettig in de groep. En ze betrokken zijn bij de dingen die ze doen.
Ja.
Dus laten we snel gaan luisteren naar Wilma.
Ja. Welkom. Wilma van S zit hier bij ons aan tafel. Misschien kun je iets over jezelf vertellen.
Ik ben Wilma van S. Ik ben ecologisch pedagoog, 56. Ik weet niet of dat relevant is. Ik kom uit het onderwijs en ik heb heel veel onzwervingen gemaakt. Maar alle praktijken waarin ik werk hebben met kinderen te maken. En in die praktijken kijk ik naar welbevinden en betrokkenheid.
Mm-hmm.
En wat dat zegt van onze aanpak en onze kwaliteit. Ja. En het grappige is, ik zou het inmiddels ook in een bejaardenhuis kunnen doen.
Ja. Ja,
mooi.
Mooi, welbevinden, betrokkenheid. Een belangrijk thema. Althans, als ik kijk naar de trainingen die wij geven, komt het altijd neer op welbevinden en betrokkenheid. Dat is de basis wat ons betreft. Nou ja, vertel. Ga los, zou ik zeggen.
Wat ik heel veel doe, ik werk op twee lagen. Ik werk met managers en leidinggevenden, omdat ik denk, daar begint de verandering. Daar zit het kantelpunt waarin je echt iets kunt, maar ook op de vloer. En wat we daar vooral gaan doen, is kijken naar kinderen in hun spel en werk. En dan gaan we heel gericht kijken naar, hoe ziet welbevinden er nou uit? En zie je ook werkelijk wat er gebeurt? En als je dan komt, dan denken mensen, oh, je gaat naar mijn hoeken kijken. Of je gaat naar mijn interactievaardigheden kijken. Of ik wel genoeg zit of op mijn hurken zit. Maar daar kijk ik helemaal niet naar. En dan als je gaat kijken met zo'n groep naar die kinderen, dan merk je dat je soms wel 5 verschillende meningen hebt, terwijl je naar hetzelfde kijkt.
Ja.
En dat is super interessant, want het zegt heel veel van jouw perceptie en eigenlijk weinig van het kind.
Mm-hmm.
Dus van daaruit, vanuit die dialoog, gaan we kijken van, maar wat is nu betekenisvol? Wat is er nodig om te doen? En soms mondt dat ook heel erg uit in, dan heb ik altijd alles fout gedaan. En daar kan ik niks aan doen, want ik sta met een vervanger en ik heb het, al die excuses. Ja. En dan gaan we gewoon kijken, maar dat kind kan er niks aan doen. Die zit nou met jou.
Ja. Dus ja, zo is
hoe
het
gaan
wel.
We zorgen dat het nu voor die kinderen oké is?
Ja. Ja.
En ook, hoe nemen we de ouders in mee?
Ja.
Ja.
En waar kijk je dan naar met de professional? Wat zien zij dan in welbevinden en betrokkenheid? Welke dingen geven zij aan?
Nou, we halen het heel erg uit elkaar.
Ja.
Ik denk welbevinden is hoe ontspannen je bent en hoe open je staat. Dus ik kom wel eens op locaties, daar zitten vluchtelingenkinderen. En die hebben dan wel een glimlach op hun gezicht. En dan denken medewerkers, zie je, dan gaat het goed mee. Ja. Maar als je goed kijkt, is iemand op zijn hoede. En zie je die ogen een beetje schichtig kijken. Dus we doorvorsen echt wat is welbevinden. Is het erg dat een keer een kind huilt of zijn knie stoot? Nee, dat is helemaal niet erg. Dat is een laag welbevinden, maar dat is gewoon ook leren. Dat is niet erg. Dus, maar hoe krijg je dat fundament stevig? En de andere betrokkenheid is meer, wordt een kind echt geraakt door wat we hem aanbieden.
Ja.
En ook breed geraakt. Wordt hij uitgedaagd, wordt hij opgezogen door die activiteit.
Ja.
En dan zien mensen ook dat, wat ze eigenlijk denken van, oh, die kinderen zijn lekker bezig. Er zit eigenlijk helemaal niet zoveel leren en ontwikkelen in. Is gewoon een hoog welbevinden, maar nog niet een hoge betrokkenheid.
Ja.
Dus daar, dat zien we.
Ja. Ik ben zelf trainer startblokken vanuit het ontwikkelingsgericht onderwijs ontstaan. En daar wordt betrokkenheid ook, en dan, ik hoorde het jou al eerder zeggen, ook betekenisvol. Betrokkenheid en betekenisvol eigenlijk heel erg aan elkaar gelinkt. Hè? Want kinderen of volwassenen, maakt eigenlijk niet uit, zijn hoog betrokken als dat waar ze mee bezig zijn ook betekenisvol zijn, is.
Ja.
Ja.
Nou, wat je vaak ziet is dat mensen heel erg een plan in hun hoofd hebben. Ja. Dus we gaan betekenisvol, we hebben pompoenen gehaald en we zitten daar gezellig en met die kinderen en we gaan heel snel door naar snijden en soep. Terwijl die kinderen eigenlijk nog zitten aan ruiken en voelen en likken en een beetje openmaken en met je vingers inpeuren.
Het verkennen, het stukje verkennen.
Ja,
ja.
En daar zit een bepaalde haast in, want ik heb iets in mijn hoofd waar ik naartoe wil. Dus je gaat eigenlijk voorbij aan het leren.
Ja.
Dus wat ik met mensen heel veel doe, ik werk veel samen met de KU Leuven. En we hebben ook onderzoek gedaan naar hoe ziet het eruit op de werkvloer. Waar kun je het verhogen? En welke momenten is het op zijn laagst? En dat is vooral met verzorgingsmomenten, overgangsmomenten. Terwijl daar het leven in zit.
Ja. Ja. Ja.
En de ontmoeting.
Ja.
En dus we zijn heel erg bezig met hoe kun je die leermomenten, die in jouw hoofd helemaal geen leermomenten zijn, betekenisvol maken.
Ja.
Nou, dat is eigenlijk de eerste bijeenkomst als wij een VVE-training geven, is dit eigenlijk het eerste gedeelte. Ook die dagelijkse routines. Wat doe je daar dan? Wat bied je dan aan? Of waar ben je allemaal mee bezig?
Ja,
precies.
Nou, dat. En we merken in de praktijk dat sommige dagelijkse routines een beetje als, nou ja, ik ga even heel zwart-wit stellen, maar wel als een soort noodzakelijk kwaad wordt ervaren. Hè? Van, oh ja, we gaan naar buiten, maar dan moeten die jassen eerst nog aan. Of we gaan brood eten en dan moeten we eerst al de brood nog smeren.
Ja.
Terwijl dat de momenten zijn, volgens mij, die heel veel kansen bieden om met kinderen betekenisvol of betrokkenheid te verhogen.
Ja,
ja, maar het verkennen ook. Ik vind echt tijdens activiteiten, mensen zeggen ook zelf van, ja, dat klopt, ik sla het vaak over.
Ja. Ja.
We zijn meteen bezig met het resultaat, hè?
Ja.
Met het knutselwerkje wat dan gemaakt moet worden. Maar ze vergeten dat kinderen sommige materialen niet eens kennen.
Precies.
En dat is heel herkenbaar. Binnen trainingen komt daar wel echt als een heel herkenbaar punt naar voren.
Ja.
Het is mooi dat je daar ook.
En ik ben me nu op twee dingen aan het richten. Want wat ik merk is dat ik heb de indruk dat mensen soms niet zo omgevingsbewust zijn. Dus niet precies weten waar hun plek staat. Wat er allemaal te doen is. En wat er te zien en te ontdekken valt.
Ja.
Dus dat we heel erg denken in hoeken, materialen, activiteiten. Ja. Terwijl kinderen met stenen en stokken en grasjes.
Ja. Zand en water. Geef ze zand en water.
Ja, daar zit, maar ook met je sokken aantrekken. Met, daar. En de andere kant is dat mensen het heel moeilijk vinden om ontwikkeling te zien. Dus ik heb met professor Lavers twee boeken mogen schrijven over kindontwikkeling.
Mm-hmm.
En dan gaan we in het moment observeren van wat zien we nou eigenlijk. En als je dat in het begin doet met pedagogische medewerkers, dan zeggen ze bijvoorbeeld, ja, ik zie fijne motoriek. Ja, okay. Weet je, een kind is bezig met zand, ik zie fijne motoriek. Maar als we dan goed gaan kijken, is dit kind nou op de toppen van dat kunnen, die fijne motoriek aan het ontwikkelen? Ja, dat kind is iets heel anders aan het doen. Die is een verhaal aan het bedenken en die zit helemaal in haar spel. Dus je duidt het meteen als fijne motoriek, maar dat is helemaal niet wat er dan geleerd wordt.
Nee.
En dat is heel moeilijk en dat strookt vaak ook niet met de dingen die ze hebben, hoe ze moeten registreren, hoe ze moeten opschrijven, hoe ze het met ouders moeten delen. Maar het is een heel, nou ja, als mensen het onderzoek aan willen gaan, daar zit hij.
Ja.
Voel je de rust, voel je de tijd.
Dat is zeker. En herkenbaar, denk ik. Dus ook waarom wij altijd zeggen in de trainingen, ga zitten. Nou ja, Ellie Singer ken jij vast ook.
Ja.
Ga zingeren, zeggen wij dan.
Ook een grappig voorbeeld van, want er was ik een keer op de vloer. En daar zat een meisje op de grond, een pedagogische medewerker. Dus ik ga naast haar zitten. De kinderen waren helemaal aan de andere kant van de locatie aan het spelen. Ik zei, wat ben je aan het doen? Ja, ik ben aan het zingeren. We hebben pas cursus gehad, is iets nieuws. Ik zit hier tot 11:05 en dan komt mijn collega. Nou ja, en dat vind ik vaak, je merkt of mensen een training hebben gehad en dan gaan ze apenkuntjes doen, gekke dingen doen, woorden 7 keer herhalen. En dat vind ik eigenlijk ook wel, mensen willen het zo graag goed doen, want niemand wil het verkloten bij kinderen.
Nee.
Ik heb dadelijk in mijn lezing een fotoreeksje zitten, is gewoon een opname van een groep, een peutergroep die bezig waren met activiteiten te verbeteren. En die hadden gezegd, kinderen moeten ook met... Ja, die moeten langere tijd aan de tafel kunnen zitten. Dus er was een jongetje, die had een puzzel gekregen, moest die 20 minuten aan werken. Daar vind ik wel iets van, hè?
Nou.
Ja, maar dan denk ik, dit is wat jullie nu kiezen.
Ja.
En ik heb beloofd naar welbevinden en betrokkenheid. Dus ik vind even niks. Ik kijk, wat zie ik. Het jongen was die puzzel aan het maken, die was veel te simpel. Dus die had hem binnen 5 minuten al 4 keer gedaan. En ik zit ernaast en hij kijkt mij aan en hij zegt, ik ga een grapje maken. Ik ga alle stukjes fout leggen. En hij ging met heel veel precisie, echt 10 minuten lang, helemaal zo. En een meisje tegenover hem zei, dat mag je helemaal niet. Ja, dat kan ik wel doen.
Dus ook ging... wel?
Ja.
En toen was hij klaar en daar heb ik een foto van. Dan kijkt hij echt helemaal verheerlijkt zo op.
Oh,
van,
ja.
Kijk mij nou toch eens.
Ja.
En dan vraag ik aan de zaal, zie je welbevinden? Ja, je ziet optimaal welbevinden. Ja. Zie je betrokkenheid? Ja. En welke talenten laat hij zien? Zelfsturing, creativiteit, humor. Hij weet gewoon, ik moet hier aan die buttafel met die ene puzzel blijven zitten. Maar ik doe dat.
Ja.
Dus daar zijn we het allemaal over eens. Maar op dat moment kwam de pedagogische medewerker langslopen. Die had het heel druk gehad met allemaal werkzaamheden. En dan voel je al, En zij kijkt naar die puzzel en ze kijkt naar de jongetje. En ze zegt, ben jij nou aan het doen? En de jongetje kijkt zo heel bang naar haar. En ze pakt een stukje en zegt, dit is een bloemetje. Waar hoort het bloemetje? En hij wijst. En ze zegt, nou, ga het maar eens even goed doen.
Ja.
En hij kon niks zeggen. En ik zat ook zo ernaast, zo heel appelig. En zij liep weer weg. Toen dacht ik, je bedoelt het niet. Maar die hele kleine interventie is zo groot voor een kind.
Ja.
Dus dan neem ik dan mee naar de training aan het einde van de dag. En wat er dan gebeurt, is dat zo'n medewerker voelt zich lullig. Die zegt, ja, ik doe ook mijn best en ik had het druk.
Ja.
En, maar wat moet je nou doen? Want wat gebeurt er met zijn welbevinden? Keldert echt enorm. En gaat hij dit een volgende keer nog doen? Nee, hij gaat of braaf doen wat hij moet.
Mm-hmm.
Of hij gaat dwars worden. Of hij wil er niet meer zijn. Maar betrokkenheid neemt af en hij laat die talenten niet meer zien.
Nee.
Dus wat is er nodig van jou?
Ja.
En dat komt zo binnen.
Ja. Ja.
Dus ik wil voorbij het wijzen en de schuld geven.
Ja. Ja.
En naar zelfreflectie.
Ja. Heel,
heel mooi.
Kan het. We kunnen hier uren een podcast over maken. Want dit is een onderwerp wat ons enorm aanspreekt. Ja. Omdat het ook een heel groot onderdeel is van de trainingen die we geven. En niet alleen VVE-training, maar ook wel de andere workshops waar we steeds ook... Ja, dit is gewoon...
Het is voor mij
dit is de kern.
Ik kan niet meer anders kijken, maar ik kijk ook zo naar medewerkers.
Ja.
Dus met managers en leiders kijk ik naar hun
precies.
team. En dan ook niet vanuit het oordeel, maar naar het welbevinden van mensen en betrokkenheid.
Ja.
Alleen volwassenen hebben wel een keuze en kinderen niet.
Juist.
Dus ik vind er wel, zit een verschil in.
Ja.
En een overeenkomst.
Maar dat zou ook zeker een eye-opener zijn.
Ja.
Als managers ook gaan kijken bijvoorbeeld.
Nou, welbevinden.
Naar welbevinden van hun medewerkers.
Dus.
Omdat, en dat is ook door de drukte van alle dag. Maar soms weten zij natuurlijk ook... Ja,
of ze zeggen, nou die maakt het niet goed. Maar ja, die is ook mantelzorger en weet je, die heeft het thuis moeilijk. Ja, maar goed, die kinderen zitten dus iedere dag naar dat mens te kijken wat het niet goed maakt.
Ja.
Is dat kwaliteit?
Ja.
En we doen dat vaak met een keten, hè? Met HR erbij, de leidinggevende. Gewoon met z'n allen kijken, van wie is nou dit probleem? Want we schuiten ze echt als een pakketje door, hè?
Ja.
Nou ja, en voordat je het weet, heeft een kind een stempel, terwijl...
Of een medewerker.
Ja.
Ja.
Nou, terwijl er hele andere factoren onder liggen die zorgen dat hè, want ik herken ook wat jij zegt over, het is ook, ik vind dit een feest van herkenning, van die kinderen, ik vind onze kinderen al zo braaf.
Ja.
Die blijven allemaal netjes zitten op een stoeltje.
Dat ze pikken.
Nou, dat.
Dat dacht ik bij dat jongetje ook. Waarom zeg je niet stom, mensje? Je bezint echt een hele suffe opdracht.
Ik heb die puzzel al 4 keer gemaakt. Ja.
En dan zit ik iets te doen en dan is het weer niet goed. Ja.
Ja. Maar als ze dat doen, dan zijn ze brutaal.
Ja, precies. Ja.
Terwijl ik denk, nou, brave kindjes. Die blijven allemaal en die ene die dan niet braaf is en achterstevoren op een stoeltje gaat zitten, die wordt als bestempeld als druk en die kan niet blijven zitten.
Gaat recht zitten.
Ja, ja, zitten stil.
Ja.
Ja.
Of met het boekjes lezen. Kinderen, dat is zo een, dat is ook vaak een eye-opener, hè?
Ja.
Dat kinderen naar voren komen om in, bij wijze van in het boek te kruipen. En dat ze dan, nee, terug, je moet zitten, je moet zitten. Precies. En dat wij ze dan willen laten zien, hoog betrokken. Ja. Die wil in dat boek kruipen.
Ja. Wat het mooie was met die boeken, toen ik kinderen moest observeren. Dat was dus in de kinderopvang en in het onderwijs. Kinderen tussen de 0 en de 12. In België en in Nederland. Maar daar was ik bijvoorbeeld op een plek in de kinderopvang. En daar werkte zo'n vrouw die er al 100 jaar werkt.
Ja.
Alles en iedereen kent. En daar zat ik in het welkommoment te observeren. Maar dan hoorde je een en al dialoog met ouders. Ik heb het hele dorp voorbij horen komen. Kinderen werden op de grond geplant.
Ja.
En je ziet dus echt gewoon kinderen die het 3 kwartier lang niet goed maken. En dan een medewerker die zegt, ja, wat wil je nou? Je wil dat ik verbind met ouders, dat ik contact heb. Ja, kan niet alles. En dat vind ik heel interessant om dan met elkaar te gaan kijken. Ja. Ben je bewust van wat er gebeurt? Want je bent zo druk. Ben je bewust? En wat kunnen we nou doen in deze situatie? Ja.
En maak keuzes.
En maak keuzes.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, mogen wij jou bedanken voor dit gesprek.
Ja, leuk. Graag gedaan.
Ja. Ja.
Dankjewel.
En succes zometeen met de presentatie.
En veel plezier ook.
Dankjewel.
Dan zijn we nu alweer toe aan onze laatste gast van deze aflevering.
Ja. En dat is volgens mij voor de meeste van jullie wel een bekende. Want wie is het, Rob?
Steven Pont.
Yes. Laten we snel gaan luisteren naar wat hij te vertellen heeft. Welkom.
Dankjewel.
Wij zitten hier met Steven Pont aan tafel. Bekende Nederlander voor het kinderopvangland, denk ik. Ja. Fijn dat je bij ons aan wilt sluiten.
Natuurlijk.
Ja.
Je hebt net gesproken op het grote podium.
Klopt.
Ja. Zou je kunnen vertellen wat je daar verteld hebt?
Nou, de essentie is dat we leven in een heel erg geïndividualiseerde maatschappij. En in die geïndividualiseerde maatschappij, doen wij een enorm beroep in de pedagogiek op het eigen ikje van het kind en het kind centraal en allemaal van dat soort teksten. En de essentie van wat ik denk dat de pedagogiek moet doen, omdat de pedagogiek geeft een antwoord op maatschappelijke zaken. Het pedagogiek heeft iets met de cultuur te maken natuurlijk, waarin je die pedagogiek uitserveert. En dat in een door en door geïndividualiseerde maatschappij wij niet in de kinderopvang nog meer benadrukken dat het om je eigen ikje gaat en dat het kind centraal staat. Maar dat we je de socialisatie eigenlijk belangrijker maken. Dus hoe verhoud je je tot de ander?
Ja.
In plaats van hoe verhoud ik me tot zelf? En dus ik ben ooit gevraagd om het pedagogisch beleidplan te schrijven voor een kinderopvang in Nistelrode. En dat heet Niet Alleen op de Wereld, omdat ik geloof dat dat het antwoord moet zijn van de pedagogiek in een geïndividualiseerde maatschappij.
Ja.
Moet je juist niet nog verder tamboureren op het ikje, maar op samen of op. En dat doen we te weinig, vind ik. Het aantal pedagogisch beleidsplannen in den landen waar het kind centraal op de eerste pagina staat.
Ja, altijd.
En daar schrik ik altijd een beetje van. Denk ik, nee, doe nou iets anders.
En wat is dat anders?
Nou,
hoe zie je dat terug in de praktijk? Op de groepen?
Nou, op de groep is nog wel daartoe, maar ik werk veel met ingewikkelde pubers.
Mm-hmm.
Uit huis geplaatst, moeilijk opvoedbaar. En in dat werk dacht ik vaak, waar waren we 10 jaar geleden? Wat hebben we 10 jaar geleden gedaan? Welke zaadjes zijn daar geplant? Dat er zo weinig tolerantie zit, dat er zo weinig rekening houden met de omgeving is. Ja, de verhuftering in de maatschappij als geheel.
Mm-hmm.
Ja. Dat zei ik net ook tijdens mijn presentatie. Kijk, elke maatschappij krijgt de kinderen die het verdient. Mm. Dus als wij denken dat we egoïstische kinderen voortbrengen, dan moeten we bij onze. En moeten de kinderen niet beschuldigen.
Nee.
Maar dan moet je bedenken: hey, wat gebeurt er in de pedagogiek? Dat er zoveel verharding is en dat er zoveel. Maar het gaat toch om mij en jezelf zijn en al dat soort zaken.
Ja.
Nou. En ik vind dat in de kinderopvang, het school zou je kunnen zeggen heeft een specialisatie, dat is cognitieve ontwikkeling.
Mm-hmm.
En die doen natuurlijk ook wel de psychosociale en de sociaal-emotionele, maar dat is het bestaansrecht van een school, de cognitie, dat staat op nummer 1. En voor de kinderopvang is dat wat mij betreft het sociaal-emotionele. Dus wij moeten daar antwoorden op hebben.
Ja.
Anders dan dat we maar gewoon met de maatschappij meegaan of met ouders meegaan. We doen wel wat u wil, want bij u staat het kind centraal. Dat snap ik.
Mm-hmm.
Maar bij ons staat het kind niet centraal.
Ja.
En dan staat de groep centraal.
Precies. Of de ander, het samen. Ja. Dus voorwaarts.
Ja. Nou. Ja, heel herkenbaar, denk ik, hè?
Ja.
En wij werken natuurlijk zelf niet meer op de groepen, maar we horen het ook wel terug van pedagogisch professionals.
Ja. Ja,
en dat, met name maar ook de wensen die ouders hebben als het gaat om. De een mag geen koemelk, de ander mag niet dit. Ja. De ander mag niet buiten spelen. Ja, dat hebben we van de week nog gehad. Ja.
Nee, maar kijk, als je, en dat doet Spring niet, hè? Want als je naar de site van Spring gaat, dan zie je dus samen spelen en ontwikkelen.
Ja. Ja.
Samen met ouders en dan ook nog samen met anderen. Dus dat staat 3 keer samen. Nou, daar ligt inderdaad het goud.
Ja.
Dat we zijn collectieve wezens. En we zijn dus een beetje van onze natuur af. En dat heb ik net ook bij die kinderen bij mijn presentatie gezegd. Dat dus 50% van de middelbare schoolleerlingen geeft aan dat het niet zo goed met ze gaat.
Ja.
En klacht nummer 1 is eenzaamheid.
Ja.
Dat is nog niet zo heel vreemd als je in de beginjaren gehoord hebt dat het om jou gaat. Maar dat betekent dat het ander ook over zichzelf gaat.
Ja.
Die gaat ook over zichzelf.
Precies.
Dus iedereen gaat over zichzelf.
Ja.
Ja, dan is eenzaamheid niet zo'n vreemde consequentie daarvan.
Ja.
En daarom is het goed om daarover na te denken.
Ja.
En ik denk dat Spring daar een goede bijdrage aan levert. Als ik dat pedagogisch kompas van hun lees.
Ja.
Dat ik denk, het staat gewoon 3 keer samen op de eerste webpagina.
Ja.
Nou, goed om te horen.
Ja, mooi.
Ik denk ook dat het heel belangrijk is binnen Spring, inderdaad.
Ja.
Ja. Nou, Steven, bedankt.
Dank jullie wel. En fijne dag verder.
Ja.
Ja.
Jij ook.
Oké. Dag.
Met dit interessante gesprek gaan wij deze podcast afsluiten.
Ja, althans, deze aflevering.
Deze aflevering. Want Spring bestaat natuurlijk 50 jaar. En die 50 jaar kun je niet in één aflevering van een podcast proppen, toch?
Nee, en zeker niet al die fijne mensen die wij aan het microfoon hebben gekregen en die een interessant verhaal te vertellen hebben.
Ja.
Want er staan er nog 2 op de agenda, zullen we maar zeggen, voor de podcast. En die hebben ook zo'n leuk verhaal te vertellen dat we er toch voor gekozen hebben om daar een aparte aflevering van te maken.
Dus de volgende keer krijgen we Feest Spring deel
2.
En gaan we dan al verraden met wie wij in gesprek zijn geweest?
Ja.
Of houden we het spannend?
Nou, de eentje ervan kennen jullie vast ook wel van de televisie.
Ja, daar laten we het maar even bij.
Oké dan. Fijne vakantie, geniet van de zomer. En dan horen we elkaar weer snel.
Doei doei.
Doei.